Bij psychopaten denk je meteen aan seriemoordenaars?
Ik denk puur een eng iemand die je niet achter je aan moet hebben zitten.
Gedrag wat vaak sociaal een beetje onaangepast kan overkomen. Of in bepaalde zin zelfs sadistisch of koud of ja, gemeen kan overkomen.
Welkom bij Forensisch Spreekuur. De podcast waarin we dieper ingaan op fascinerende onderwerpen uit de forensische zorg. Vanuit de Van der Hoeven Kliniek spreekt Evert-Jan Pieters met collega's over wat zij in hun dagelijkse werk tegenkomen, hoe zij hiermee omgaan en hoe de behandeling werkt.
Wie zie je voor je als je denkt aan een psychopaat? Denk je aan iemand die je zelf kent? Of bijvoorbeeld aan iemand als Jeffrey Dahmer van de Netflix-serie? Wat is nu een typische psychopaat? En aan welke kenmerken moeten we denken als we het hebben over psychopathie? En tijdens dit spreekuur praten we hierover met Kasia Uziblo en Ellen van der Broek. Kasia, leuk dat je er bent.
Hallo.
Je bent onderzoeker bij de Van der Hoeven Kliniek en werkzaam als professor criminologische en forensische psychologie aan de Vrije Universiteit Brussel. En je hebt een boek geschreven, Psychopaten, wie zijn ze? Ellen, ook leuk dat jij er bent.
Dankjewel.
Jij schuift aan in dit spreekuur vanuit je rol als hoofdbehandeling bij de Van der Hoeven Kliniek. Hier tref je regelmatig patiënten met een hoge mate van psychopathie aan. En je schreef ook mee aan het boek van Kasia.
Klopt.
Ik wil graag beginnen met het voorleggen van een feitje of een fabel. En die luidt als volgende. Een psychopaat is te herkennen. Is dat een feit of fabel volgens jullie?
Direct een moeilijke vraag.
Ja.
Ik denk, als ik maar zo vrij mag zijn om de aftrap te doen. Ik denk een fabel. Ik denk... Mensen met een hoge mate van psychopathie, mensen hebben er vaak een beeld bij. En dat zijn ook wel beelden, denk ik, die een beetje gestuurd worden door de media en de filmindustrie. Maar ik denk als je om je heen kijkt, dan zijn mensen met een hoge mate van psychopathie niet zomaar aan de buitenkant herkenbaar. Het is niet zo dat je het aan het uiterlijk ziet. Ik denk ook dat het belangrijk is om te noemen dat je mensen hebt in vele kleuren en smaken. Dus de ene psychopaat is echt de andere niet. Dus ik zou denken, nee, je herkent ze niet zomaar.
Nee, en dat is soms ook in hun voordeel. Hè? Dus dat je niet echt doorhebt dat je met iemand spreekt of handelt hè, of ja, interageert. En dat die psychopathische trekken heeft. En in de literatuur wordt ook heel vaak verwezen naar van ja, het zijn wolven in schaapkleren. En juist omdat je dat in eerste instantie niet merkt dat er iets mis is. Of, hè, dus dat ze toch wel een beetje anders zijn. Het is pas na een tijd dat je het begint op te vallen of aan te voelen van hier klopt iets niet. Ook als klinici, hè, als een psycholoog of als een onderzoeker. Hè, dat je dat gevoel soms ook hebt van ah, alles lijkt hier normaal. Totdat je dan toch wel bepaalde tekortkomingen ziet. Maar ja, wij zijn daar natuurlijk wel op getraind. Maar ik kan mij wel inbeelden dat je... in je omgeving misschien wel iemand hebt met dergelijke trekken, dat je dat niet direct door hebt.
En welke tekortkomingen zijn dat?
Ja, bij psychopathie zie je tekortkomingen op drie gebieden. Dus op vlak van emoties zie je heel ernstige tekortkomingen. Zijn dat ze weinig emoties ervaren of eigenlijk beter gezegd weinig diepgang in hun emoties ervaren. Want ze ervaren wel enigszins emoties, maar niet op dezelfde manier als mensen zonder die psychopathische trekken. Ze kunnen zich ook moeilijk inleven in de gevoelens van anderen. Ze erkennen de emoties niet of ze malen daar niet om en ze vinden het niet belangrijk. Dus ze ervaren ook weinig schuldgevoel, weinig berouw als ze iets verkeerds hebben gedaan. Dan merk je op het interpersoonlijk vlak, in de sociale contacten, dat ze eigenlijk zich vaak dominant kunnen opstellen, maar dat ze ook manipulatief gedrag kunnen stellen, leugenachtig gedrag kunnen stellen. En dan op het meer, als we gaan kijken naar hun gedrag, dat wordt echt vooral gekenmerkt door impulsiviteit, een prikkelhonger, dus altijd op zoek naar nieuwe kicks. Naar sensatie als het ware. En ook antisociaal gedrag vanaf eigenlijk een vrij jonge leeftijd. Waardoor sommigen onder hen op een bepaald moment in contact komen met politie en justitie.
En datgene wat je nu noemt, is dat eigenlijk ook de profielschets van een psychopaat?
Ja.
Wat is een psychopaat?
Dat is het prototypisch beeld, hè, dus dat je merkt. Nu, eerst en vooral, hè, wij spreken eigenlijk niet meer in termen van psychopaat of niet-psychopaat, want wij hebben dat heel lang gebruikt, hè, die terminologie van het is een psychopaat. Maar dat geeft ons vaak het gevoel van, ja, het zijn mensen die helemaal anders zijn dan wij. Terwijl eigenlijk heel veel empirische evidentie nu toch wel aangeeft van, het zijn geen mensen die helemaal anders zijn dan wij, maar zij vertonen wel meer problemen op bepaalde vlakken. En wij zullen ons af en toe wel eens herkennen in een bepaald kenmerk van psychopathie, maar bij hen komen al die problemen samen in ernstige mate. Dus zo moet je het eigenlijk bekijken, meer als een dementie. Dus wij spreken meer over patiënten met een hoge mate van psychopathie of dergelijke.
Ja, dat zijn ook de mensen, Ellen, die jij regelmatig tegenkomt in je werk als hoofdbehandeling.
Ja.
Is het herkenbaar, sowieso wat Kaasje schetst, maar zijn mensen met psychopathische kenmerken, zijn dat vaak mannen?
Nou, nee, niet altijd. En even inhakend op wat Kaasje zegt, het is niet een soort categorie die helemaal losstaat van andere patiënten die wij in behandeling hebben. Het is inderdaad zo dat mensen meer of minder kenmerken hebben. En je hebt wel een soort meetlat waarmee we hoge mate van psychopathie vaststellen. Maar daar is natuurlijk niet een soort cut-off te stellen dat als je daar net boven zit, dan ben je een heel ander mens dan wanneer je er net onder zit. Dus ik denk dat blijft wel belangrijk om te noemen. De vraag of dat het altijd mannen zijn, nee, dat is zeker niet het geval. We zien überhaupt wel minder vrouwen in onze kliniek. Maar tussen de vrouwen die wij in behandeling hebben, zitten ook vrouwen met een hoge mate van psychopathie. Dat ziet er soms wel een beetje anders uit in termen van dat zij bijvoorbeeld wat minder heel openlijk dominant of gewelddadig of bedreigend zijn of overkomen. Maar dat het vaak wat subtieler lijkt. Maar de kenmerken komen wel grotendeels overeen, ja.
Zijn het dan vaak mensen ook waarbij misschien al op heel jonge leeftijd het is geconstateerd? Of zijn psychopathische kenmerken iets wat pas op latere leeftijd wordt gevormd, als ik het zo mag zeggen?
Nou ja, dat is ook wel een interessante vraag. En ik kijk ook even naar jou, Kaasje. Kijk, er is altijd discussie, is iets nou aangeboren of aangeleerd? De nature-nurture discussie, en die heb je bij het gesprek over psychopathie eigenlijk niet anders. Er zijn mensen die worden, denk ik, met een bepaalde kwetsbaarheid of ongevoeligheid geboren. Maar wat we hier in de kliniek ook zien, is dat het vaak mensen zijn die ongelooflijk ongunstige omstandigheden zijn opgegroeid. Veel traumatisering, waardoor er ook een bepaalde verharding en misschien wel een soort overleving in deze mensen is gegroeid die eigenlijk ook niet meer zomaar overgaat. Dus ja, ik denk dat er een biologische component is. Er zijn volgens mij ook onderzoeken die dat aantonen. Maar we zien in deze kliniek ook vaak dat er hele, hele, nou ja, afschuwelijke voorgeschiedenissen voor ons liggen, zeg maar. Dus het is denk ik allebei.
Ja, en in onderzoek zien we dat ook, hè, dus dat er bij psychopathie echt wel een genetisch component is, hè, dus dat er een genetische kwetsbaarheid is als het ware. Maar het is niet omdat je dat genetisch component mee hebt van, hè, van je ouders of grootouders, dat je daardoor ook per definitie psychopathie gaat ontwikkelen. We zien eigenlijk, wat Ellen ook aangeeft, dat er meer en meer evidentie is dat die sociale context een grote impact heeft op de ontwikkeling van die emotionele problemen, hè, dus die interpersoonlijke stijl in interacties enzovoort. En trauma is daar zeker een deel van. Hè. En ook als je casuïstiek bekijkt, dat je ook wel kunt vatten van oké, in zo'n situatie, hè, jarenlang misbruikt zijn geweest enzovoort, hoe zou je zelf eruit komen? Dan zou ik ook weinig vertrouwen in anderen hebben. Zou ik ook iedereen op een afstand willen houden? Zou ik ook misschien niet meer malen om de emoties van anderen, maar vooral hè, jezelf willen redden. Dus je ziet wel hoe die traumacomponenten een impact kunnen hebben op die stijl. En los van, je hebt het genetische, je hebt dan de omgevingsinvloeden noemen wij dat dan. Maar dan hebben we ook nog de zogenaamde neurobiologische invloeden die ook een soort kwetsbaarheid kunnen veroorzaken. Want we zien, daar is ook al heel wat evidentie voor, dat er problemen zijn in de zogenaamde amygdala. Dus dat is een wij noemen dat het emotionele brein dat echt instaat voor de ontwikkeling van onze basisemoties, zoals angst. We zien ook problemen in de prefrontale cortex, die eigenlijk verantwoordelijk is voor onze impulscontrole enzovoort. Dus die problemen zien we ook bij deze patiënt terugkomen. Het probleem is van, ja, je weet het nooit op voorhand. Dus op jonge leeftijd, hè, want dat was ook de vraag van, het kan zijn dat er zich al heel grote problemen plaatsvinden, dat er grote problemen zijn, maar je weet nooit op voorhand van, dit kind gaat later psychopathie ontwikkelen en dit kind zeker niet. Dus dat blijft een moeilijkheid.
Iedereen kan het ontwikkelen?
Zo sterk zou ik het niet zeggen, hè, want je hebt nog die kwetsbaarheid die er ook enigszins moet zijn. Dus ons genetisch materiaal bepaalt een beetje de marges waar we ons kunnen in ontwikkelen. En dan is de impact van de omgeving wel heel belangrijk, die de kleur gaan geven aan die ontwikkeling.
Ja. En zorgt dit dan alles voor dat mensen met psychopathische kenmerken dan ook per definitie altijd gevaarlijk zijn?
En met gevaarlijk bedoel je crimineel?
Ja, ook overgaan tot het plegen van delicten?
Nee, niet per definitie. Hè. Dus je hebt eigenlijk al een heleboel literatuur over zogenaamde succesvolle psychopathie. En dan gaat het over personen met psychopathische trekken die in de maatschappij leven. Dus niet in de gevangenis of in forensische psychiatrie terechtkomen. Maar dan is nog altijd de vraag van wat is nu eigenlijk succesvol zijn? Want je merkt toch ook wel dat er heel vaak wel antisociaal gedrag aanwezig is. En dat hoeft niet noodzakelijk over crimineel gedrag te gaan. Maar het kan gewoon antisociaal zijn, in de brede betekenis van het woord, dat ze anderen kwetsen, anderen bedriegen enzovoort, zonder crimineel gedrag te stellen. Daarnaast heb je de personen die dan wel met justitie in contact komen, die feiten plegen, en sommige van hen zullen heel ernstige, heel gewelddadige, ik zie Ellen al knikken, heel gewelddadige feiten plegen, maar niet iedereen met een psychopathisch profiel. Ik heb er ook al gezien, maar die komen dan niet noodzakelijk hier terecht. Ja, die vooral met drugs bezig zijn en fraude en diefstallen hier en daar. Dus dat hoeft niet noodzakelijk het ergste van het ergste te zijn.
Nou ja, en je vraag haakt ook in op een ander aspect, namelijk of dat je in de behandeling effect kan bewerkstelligen. En daar moest ik eigenlijk meteen aan denken toen je de vraag stelde. Wij zien dat we mensen met een hoge mate van psychopathie toch ook succesvol kunnen behandelen en resocialiseren. En dat wil niet zeggen dat dan het totaal andere mensen worden, dat we ze genezen of dat de psychopathie per definitie verdwijnt. Maar wel dat mensen op een andere manier met zichzelf en met de wereld leren omgaan en stoppen met delicten plegen. Dus dat wat jij noemt dat mensen aan de voorkant misschien niet altijd delicten plegen, is het ook niet zo dat mensen niet kunnen stoppen met delictpleging. En dat is natuurlijk waar wij ook binnen het forensische werk voor bedoeld zijn, dat mensen daarmee stoppen.
Kun je iets vertellen over die behandeling?
Nou ja, dat ziet er heel verschillend uit. En dat sluit denk ik ook aan op wat ik eerder zei, dat mensen met een hoge mate van psychopathie echt niet allemaal hetzelfde zijn. Maar wat wij doen is heel specifiek kijken naar welke kenmerken van de mensen die we voor ons hebben, dus welke kenmerken van die hoge mate van psychopathie de risico's veroorzaken. En daarnaast ook welke andere risicofactoren er zijn. En daar weten we steeds meer over. Dus als ik nou even een beeld schets, wat we bijvoorbeeld veel zien is dat mensen met een hoge mate van psychopathie vaak heel impulsief zijn. Eerst doen voordat ze gaan denken. Je kunt mensen echt wel leren om dat een klein beetje bij te sturen. Door ze toch meer te leren dat ze de lange termijn consequenties wat beter gaan overzien. Dat ze in plaats van 1 seconde nadenken daar in ieder geval 5 of 10 voornemen, dat ze even iemand bellen. Je kunt mensen daar wel handvatten in geven. En dan verander je niet de hele persoon of niet de hele persoonlijkheid, maar wel aspecten die wel snel tot delictpleging kunnen leiden. En daarnaast weten we ook dat het gewoon heel belangrijk is dat mensen die met een hoge mate van psychopathie eerder allerlei verkeerde afslagen hebben genomen, die hebben vaak wel best menselijke normale behoeftes. Ze willen ook gewoon een huisje, boompje, beestje. Ze willen ook uit handen van justitie blijven. En dan kun je ze bijvoorbeeld door scholing, door toeleiding naar goed werk, passend werk, door een goede maatschappelijke inbedding, hen ook op een ander spoor zetten. Daar waar ze dat eerder eigenlijk nooit gelukt is. Je ziet vaak dat ze vaak al op jonge leeftijd zijn uitgevallen, geen enkele opleiding hebben afgemaakt, nooit normaal werk zijn gaan doen. Ook daar kun je aandacht aan besteden. En dat werkt eigenlijk heel goed.
Ja, en er is ook meer en meer wetenschappelijke evidentie daarvoor. Nu, het idee blijft wel leven, merk ik ook in de praktijk. Ook onder professionals die ook beslissingen moeten nemen in dergelijke dossiers. Maar ook in de algemene maatschappij. Maar ja, het zijn onbehandelbare mensen. Je kunt er niets mee. Ik hoor ook veel politici dat zeggen als er dan een casus zich voordoet.
Hopeloze gevallen.
Hopeloze gevallen. Ja. Sluit ze op en gooi de sleutel weg. Hè. Dus dat is zo nog altijd een beetje het uitgangspunt. Ik heb mij die vraag dan ook al gesteld samen met andere collega's natuurlijk, van waar komt dat idee, van waarom zijn wij daar zo van overtuigd dat dit een hopeloze groep zou zijn? dan zie je dat men zich eigenlijk baseert op studies die ofwel verouderd zijn, ofwel waarvan we echt ons vragen stellen bij de, ja, bij de kwaliteit van de data, van de bevindingen. En anderzijds zien we ook dat er gewoon echt verkeerde conclusies getrokken werden uit die studies. Dus dat is problematisch. En als je nu gaat kijken naar recentere studies, ook meta-analyses, reviews, die al de empirische evidentie wat bij elkaar leggen, die komen telkens tot dezelfde conclusie van eigenlijk die assumptie van ze zijn hopeloos, daar hebben we quasi geen empirische evidentie voor. Integendeel, er is juist meer en meer wetenschappelijke evidentie dat er wel verandering mogelijk is in de positieve zin. Maar het is moeilijk om dat idee uit te brengen, omdat mensen er toch van uitgaan en ook wel een beetje worstelen met deze toch wel ook uitdagende groep. Hè?
Ja, ik moest meteen denken, en daar moest ik ook een beetje om lachen. Ik denk, je moet ook wel weten waar je naar kijkt en wat realistische verwachtingen zijn. Jij noemde helemaal aan het begin, Kasia, die aspecten, die interpersoonlijke, die emotionele en die gedragsmatige kanten, die haalde jij zo mooi uit elkaar. Ik denk, wij maken van deze mensen niet ineens hele warme, invoelende mensen. Dat is echt niet realistisch. En wij moeten onszelf ook als professionals daar een beetje soort van tegen wapenen. Want omgaan met mensen die soms heel kil zijn en op die manier ook helemaal geen berouw tonen over hun delicten, dat is best uitdagend. Daar moet je als professional ook je weg in vinden, denk ik. Maar met name op dat gedragsniveau kun je wel degelijk veel bereiken. En ik denk dat is eigenlijk ook de kunst van het goed behandelen van mensen met een hoge mate van psychopathie is, denk ik, dat je goed weet welke aspecten zijn relatief onveranderbaar en waar moeten wij eigenlijk een beetje onze houding op aanpassen en wat is dan eigenlijk realistisch en wat valt er wel degelijk te veranderen en waar kun je ook succes boeken en steek daar dan ook vooral op in. En lukt het altijd? Nee, zeker niet. En is het uitdagend? Ja, zeker. Het vraagt heel veel van professionals, van teams. Je moet echt goed voor jezelf en voor de ander zorgen. Want het is niet altijd makkelijk om met iemand om te gaan die liegt en bedriegt en die geen berouw toont en allemaal dat soort kenmerken heeft. Maar het is wel mogelijk.
Ja, want hoe wapen je daartegen inderdaad als professional?
Nou ja, ik denk dat het begint bij goed snappen wat psychopathie eigenlijk is. En ook waar je dus aan blootstelt. Dus met name wat ik noemde, dat interpersoonlijke en dat emotionele, dat doet iets met ons als mens. En door het goed te begrijpen en weten dat dit de problematiek is, dus eigenlijk goede deskundigheidsbevordering doen, denk ik dat je al een deel ondervangt. En daarnaast is het ongelooflijk belangrijk dat je doet aan supervisie en intervisie. Dat je eigenlijk om teams heen, nou ja, misschien wel teams om teams heen bouwt, die ook zorgen dat je fris blijft, dat je blijft zien wat er gebeurt, dat je met afstand ook kijkt, word ik niet gemanipuleerd of te veel ingezogen, word ik niet te boos, word ik niet te bang. Daar heb je echt begeleiding bij nodig. Dat kun je, denk ik, niet goed alleen maar alleen. Als je structureel werkt met mensen met een hoge mate van psychopathie, vind ik het belangrijk dat je er ook veel omheen zet.
Ja, want ze zijn ook wel goed in het splitsen van teams.
Zeker.
Dus het is wel belangrijk om daar juist ook beschermingsmechanismen, als het ware, te installeren.
Je ziet heel vaak ontstaan dat mensen heel positief gaan denken over deze mensen. Te positief, te aardig gaan vinden. Maar ook aan de andere kant dat mensen heel boos, heel bang of heel erg veel weerstand gaan tonen. En juist als dat zo uit elkaar gaat lopen, moet je veel interventies plegen om dat weer. Eigenlijk moeten allebei die posities wat meer naar het midden. Dat is realistischer.
En is dat bij mensen met psychopathische kenmerken, als behandelaar daarmee te maken, is dat dan meer dan bij andere patiënten? Hebben ze meer begeleiding, meer interventie nodig dan bij patiënten met een andere problematiek?
Nou, je ziet het bij sommige andere problematieken ook wel optreden. Ik denk met name aan patiënten met hele ernstige borderline problematiek, zie je dit fenomeen van die splitsing ook wel wat ontstaan. Dat je soms ziet dat de ene groep heel erg zorggericht wordt en de ander denkt, ik kan het niet meer aan. Maar ik vind het wel heel kenmerkend ook voor deze groep. Eigenlijk ken ik bijna geen patiënten bij wie dit niet binnen onze teams of binnen onze kliniekstaf ontstaat.
Weten jullie over hoeveel mensen het eigenlijk hebben die behandeld worden voor psychopathische kenmerken?
Er zijn een paar goede prevalentiestudies, maar niet veel. Hè? Dus men trekt heel snel conclusies uit cijfers die eigenlijk weinig zeggen over prevalentie. Maar als we echt gaan kijken naar grootschalige studies, eentje uit Nederland trouwens, die bij de TBS-centra is nagegaan, zie je dat ongeveer 12% hoger scoort dan 30, dan de cut-off die wij hanteren op het instrument dat we gebruiken. Vrouwen veel minder, 6%, wat Ellen ook al aangaf. En dat is bij de TBS, als we gaan kijken naar detentie, dan zien we dat ongeveer een 8% van de mannen hoger dan 30 scoort, dus een hoge mate van psychopathie zou vertonen, en ongeveer 2% vrouwen. En in de algemene populatie, de weinige degelijke studies die al gebeurd zijn, komen toch vaak op cijfers juist onder de 1%.
Cut-off? Wat betekent dat eigenlijk?
Met cut-off bedoelen we, dat is een grenswaarde. Maar dan moet ik eerst even uitleggen waar die cut-off dan op toegepast wordt. Om de aanwezigheid van psychopathische trekken na te gaan, gebruiken wij eigenlijk in de klinische instellingen de Psychopathy Checklist Revised, of de PCLR. Dus dat is een klinisch instrument die eigenlijk 20 prototypische kenmerken van psychopathie omschrijft. En wij als beoordelaar moeten dan gaan bekijken op basis van enerzijds dossierinformatie en anderzijds één of meerdere gesprekken met de patiënt in kwestie bijvoorbeeld, in welke mate die 20 kenmerken aanwezig zijn bij iemand. Moeten we echt gaan kijken van, zien we het nu of zien we het al over heel zijn levensloop? Zien we het op één bepaald levensdomein? Bijvoorbeeld alleen op het werk is hij impulsief, maar elders niet. Dat moeten we allemaal gaan inschatten. En op basis van die inschatting gaan we dan scores toekennen. En per kenmerk kunnen we scores toekennen van 0, 1 of 2, waarbij 2 staat van het is duidelijk aanwezig over heel zijn leven en in ernstige mate. En als je dat dan allemaal gaat optellen, dan is 40 de maximum totaalscore. En dat is echt wel het meest prototypisch beeld dat je kunt hebben van psychopathie. Als mensen een score 30 hebben of hoger, dan spreken we van een hoge mate van psychopathie. Nu, rond die 30 is er heel wat discussie. Van, moeten we in Europa niet een lagere cut-off score gebruiken enzovoort? Maar die empirische evidentie om die te verlagen is eigenlijk nog altijd beperkt. Dus vandaar dat wij ook heel voorzichtig daarmee zijn, zodat we niet te snel gaan spreken over psychopathie, gezien welke impact het label kan hebben op iemands verdere leven, iemands verdere traject. Dus wij zijn wel streng en blijven die cut-off score van 30 gebruiken.
Ja, en als je tussen de 20 en de 30 scoort, dan spreken wij van trekken van psychopathie.
Ja. Ja.
Dan zien we deze groep groter worden in de loop van de jaren?
Naar mijn weten is daar geen evidentie voor. Ik merk wel dat mensen daar lijken aan te voelen. Van iedereen wordt killer, iedereen wordt misschien impulsiever, ik weet niet. Maar nogmaals, het is het samenkomen van al die kenmerken die het een psychopathisch profiel maken. Dus het is niet omdat jouw partner iets minder empathisch is op een bepaald moment dat je direct moet panikeren natuurlijk. Maar er is...
Daar ben ik heel blij om, dankjewel.
Er is naar mijn weten geen empirisch onderzoek die het echt over tijd heeft onderzocht of er een toename of afname is. En om plus, zelfs in die situaties weet je dan nog niet van, ja, is het een effectieve, een daadwerkelijke toename? Of zien we het meer? Of gaan we het beter diagnosticeren? Gaan we het beter onderzoeken? Dus eigenlijk kan je daar zelden gedegen onderbouwde uitspraken over doen.
Nee, ja, en als ik even denk, nou, ik werk hier al best een tijdje, heb ik niet de indruk dat het nu meer is dan eerder. Maar goed, dat is natuurlijk heel weinig wetenschappelijk onderbouwd wat ik nu doe. Maar nee, die ervaring heb ik niet zo.
Oké. Okay. En als we naar ons, je noemde net al even mijn partner. Nou, niet specifiek mijn partner, maar als voorbeeld. Dat ik gelukkig niet gelijk in paniek hoef te schieten als ze wellicht iets minder empathische dag heeft. Maar kunnen wij ook psychopathische kenmerken hebben zonder dat we het doorhebben?
Ja, dat kan zeker. Ja, ik ga er een beetje van uit dat ieder van ons wel een psychopathisch kenmerkje heeft. Al is de een zal wat impulsiever zijn, de ander zal meer die prikkels opzoeken enzovoort. Dus op zich hoeft dat nog geen probleem te vormen. En de mensen waar wij het over hebben, als we gaan kijken naar de diagnostiek, hoe we het onderzoeken, mensen die daar hoog op scoren, die vertonen echt wel heel ernstige problemen die duidelijk zichtbaar zijn over heel het leven op verschillende levensdomeinen. Dus het is niet omdat je partner een slechtere dag heeft dat je dan in paniek moet slaan.
Gelukkig.
Ja.
Ik zou het dan ook toch eigenlijk geen psychopaat kenmerk willen noemen. Ik denk, er zitten aspecten in ons, zoals de een is iets meer impulsief, de ander is iets meer op zichzelf gericht. Maar ik vind het toch ook wel belangrijk om de term te reserveren voor de groep waar het echt om gaat. Ja. En dat zijn de mensen die jij noemt, de mensen bij wie deze kenmerken in hoge mate aanwezig zijn. Dus je hebt niet één of twee van dit soort trekjes, maar je hebt er een flink aantal. En het is ook echt zichtbaar over een hele levenslijn op alle gebieden. Want anders denk ik dat we de term ook een beetje gaan vervuilen. En daar zou ik ook voor willen waken, ook omdat er zoveel lading op de term zit.
Zeker, want je merkt ook, hè, bijvoorbeeld over CEO's wordt bijna standaard ook gezegd van ja, die zijn weinig empathisch, die kunnen mensen ontslaan bijvoorbeeld, lijken daar weinig bij te voelen, dus het zijn psychopaten. Dat is een redenering die niet opgaat, dus helemaal akkoord dat we daar toch wel voorzichtiger mee moeten omspringen. Maar je merkt wel dat bij sommige reflecties om die term toch wel heel gemakkelijk in de mond te nemen.
Ja, we zien dat natuurlijk ook op tv, in de media. Ja. Ik noemde in de intro al een Netflix-serie. Zijn daar nog voorbeelden waarbij jullie denken, nou, die beelden dat nog wel redelijk goed uit in die serie?
Er juist werd ook verwezen naar Jeffrey Dahmer bijvoorbeeld. Dus er zijn veel van die mensen, van die casuïstieken, die nooit degelijk onderzocht zijn. Maar bijvoorbeeld rond Jeffrey Dahmer, het is daarom dat ik er even naar verwijs, hebben wel collega's uit Amerika het dossier is erbij genomen en alles op basis van de dossierinformatie dan toch proberen te scoren. En zij kwamen toch niet uit op een extreem wel op een verhoogde score, maar niet een extreem hoge score, wat velen toch wel zouden verwachten. En dat toont ook weer aan dat wij toch wel heel snel de reflex hebben van, oh, die doet gruwelijke dingen, dus het zal dan wel een psychopaat tussen aanhalingstekens zijn. Dus je merkt wel, die redenering zit er ook erg in gesleten, als het ware.
Nou, ik kan me daar ook wel aan storen. Ja, als je mediazaken soms ziet, hoe makkelijk soms ook wel collega's dan uitlatingen doen in kranten of op tv, terwijl ik denk, nou, ik vind oprecht dat je zorgvuldige diagnostiek moet doen. Want voor je het weet geef je iemand een etiket en wat jij dan nu beschrijft, is het maar de vraag of dat het klopt.
Kun je daar een concreet voorbeeld van noemen?
Dan zou ik het zelf doen. Ik heb dan ook het onderzoek niet gedaan. Maar ik weet dat het destijds bijvoorbeeld rondom Joram van der Sloot. Dan denk ik, goh, mensen gaan los in de media op een manier die ik niet gepast vind. Ik denk, als je gedragskundige bent en je neemt dit soort zware termen in de mond, waarvan je weet dat het veel lading heeft en dat je het eigenlijk heel zorgvuldig diagnostisch zou moeten onderzoeken, dan vind ik dat je je daar niet op die manier mee bezig moet houden.
Ja, en bij ons in Vlaanderen was er ook vrij recent een zaak. Er was een jongen ontvoerd en dan uiteindelijk achteraf bleek dat hij overleden was of gedood is geweest. Je merkte eigenlijk wel dat direct, bijna diezelfde avond als die zaak uitkwam, politici, maar ook professionals, collega-experten, heel snel met die termen aankomen hollen zonder die persoon onderzocht te hebben. Maar zelfs als je ze onderzoekt, mag je dat dan ook niet in de media vertellen. En sommigen zeggen, ja, maar ja, ze hebben gruwelijke dingen gedaan. Dus wat maakt het uit dat we ze gaan labelen? Ja, het maakt wel uit. Hè. Als wij een zo objectief mogelijk rechtsproces willen in ons land, is dat wel problematisch als we direct met termen gaan zwaaien. Want het heeft een impact op de mensen die uiteindelijk beslissingen gaan moeten nemen. Wij zitten bijvoorbeeld in Vlaanderen nog met een jury-systeem. Die lezen ook kranten natuurlijk. Die zien die titels ook, rechters ook. Dus ook al probeer je zo objectief mogelijk erin te staan, je kunt nooit 100% objectief zijn. En dan is het heel moeilijk voor experts om daar nuance in te brengen tijdens die rechtszaak, want men vertrekt al vanuit een bepaald idee. En we weten ook uit vooral Amerikaanse studies, van zodra de term psychopathie valt in een dossier, in een rechtszaak, dat dat een impact heeft op de berechtiging. En dus dat ook juryleden strenger gaan zijn, zelfs er sneller van uitgaan, dan gaat die het wel gedaan hebben, want het is iemand met psychopathie. Dus het heeft echt wel een impact.
Het is tijd voor de inval. Het moment in het spreekuur waar we mensen op straat vragen naar hun kijk op het onderwerp. Met deze aflevering de vraag:
wanneer noem jij iemand een psychopaat?
Ja, soms zeg je wel dat iemand een psychopaat is, maar ik denk niet eigenlijk in de context wat het echt betekent.
Ja, dat heb ik wel eens gebruikt. Toevallig vorige week nog toen een vriend van mijn vriendin, die doet fruithagel met honing op een broodje. Dus toen noemde ik hem een psychopaat en toen zei ik dat ze niet meer samen mochten trainen.
Ik vind het meer een woord voor zeg maar Hannibal Lecter films en propaganda shows en zo. Ja.
Nee, en tot slot, nou ja, willen we nog een paar casuïstiek voorbeelden daarvan. En dan wil ik jou vragen, Ellen, om te beginnen met een voorbeeld uit de praktijk.
Nou ja, er schieten me twee dingen te binnen. Je stelde net de vraag over vrouwen met een hoge mate van psychopathie en of dat er dan misschien ook een beetje anders uit kan zien. Dan moet ik meteen denken aan een vrouw die wij een tijd geleden in onze kliniek hadden, die duidelijk een hoge mate van psychopathie had, ook vastgesteld bij opname. En bij wie het heel lang zo was dat zij eigenlijk altijd een beetje onder de radar bleef en dat niet helemaal duidelijk was wat er dan gebeurde. En dat de mannen op de leefgroep waar zij verbleef eigenlijk te pas en te onpas boven kwamen drijven met de toestanden in de kliniek waren. In ieder geval was veel reuring gaande op die groep. En zij bleef altijd een beetje buiten beeld. En dat vond ik eigenlijk wel heel kenmerkend, want toen we daar wat langer op aan het doorspeuren waren, toen bleek zij eigenlijk degene die misschien wel alle touwtjes in handen had. En dat vond ik wel heel kenmerkend in haar geval. Maar dat is denk ik sowieso wel wat vaker, dat je ziet dat de vrouwen het wat manipulatiever, maar wat subtieler weten te doen. Ik denk dat is wel een heel mooi voorbeeld van wat we toen zagen. En een andere casus blijft mij ook altijd erg bij. Dat is een man die is inmiddels al een tijd lang uit onze kliniek. Die is uitgestroomd, inmiddels ook helemaal van de TBS af. En is een man die we in de behandeling, waar we veel problemen mee hebben gehad, die ook al een eerdere behandelpoging in een andere kliniek had gehad. Dus zeker niet een gemakkelijke manier. Maar wat ik zo mooi vind is dat ik vind hem echt een succesvolle uitstroom. En succesvol niet in de zin van dat hij fantastisch in de maatschappij functioneert. Hij heeft op dit moment geen werk. Hij is helemaal niet zo goed ingebed. Maar wat ik succesvol vind is dat als hij in zichzelf ervaart dat de spanning zo hoog oploopt dat hij zichzelf niet meer echt vertrouwt, dan belt hij eigenlijk altijd naar de kliniek. En hij heeft een aantal collega's met wie hij destijds een goed contact had en in wie hij nog steeds veel vertrouwen heeft. En die belt hij dan en dan laat hij zich adviseren. En soms adviseren we hem ook om weer even hulp te zoeken. En dat aanvaardt hij dan ook. En dan denk ik, oh, als je toch nadenkt over mensen met een hoge mate van psychopathie, dan hebben we het eigenlijk altijd over geen hechting en dat soort aspecten. En het is ook waar dat dat bij deze meneer ook niet zijn sterkste kant is. Maar het is ook waar dat hij op deze manier zichzelf goed reguleert. Er zijn geen recidives, hij zoekt hulp en hij weet ons te vinden als het nodig is. En als het dan gaat over succesvolle uitstroom, dan vind ik dit echt een heel mooi voorbeeld.
De eerste die belt is de kliniek?
Ja.
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 Interessant.
En soms gaan we dan bij hem langs, dat is formeel niet meer onze taak, maar het helpt wel.
Ja.
Ja. En zo voorkom je dan dus wel dat iemand weer terugvalt in het patroon waar hij in vast heeft gezeten in het verleden. Ja.
Mooi voorbeeld. Ja, dank voor jullie uitleg, Kasia en Ellen. We kunnen volgens mij nog uren over doorpraten. Heel fascinerend. Maar gelukkig hebben we het boek Psychopaten, wie zijn ze? Geschreven door Kasia. Ellen heeft eraan meegeschreven. Je als luisteraar bedankt voor het luisteren. En ga voor meer informatie ook naar www.hoevekliniek.nl. Met de kennis en informatie die je nu hebt gehoord, wie zie je nu voor je als je denkt aan iemand met psychopathische kenmerken?